heel in het kort wat we gisteren hebben bestudeerd, is dat de mens de tempel van de Heer is. En dat de natuur van de mens eigenlijk uit twee bestaat. Het lichaam, wat we kunnen vergelijken met de voorhof. En de innerlijke gezindheid, de geest. Wat we kunnen vergelijken met het heilige en het heilige der heiligen. We hebben gezien dat bij de schepping deze allebei volkomen volmaakt waren. Volkomen volmaakt lichaam. En een volkomen volmaakte geest. En dat God in Adam woonde door zijn woord. En dat hij daardoor het volmaakte leven van God in zich had, zolang hij dat woord vasthield. En hij had het volmaakte lichamelijke leven, zolang hij van de boom des levens kon eten. Na de zondeval werd hij verwijderd van de boom des levens en trad er degeneratie in het lichaam in, waardoor het lichaam eigenlijk uiteindelijk ook stierf. Maar de geest was volkomen dood in zonde en overtreding. We hebben gezien dat werkelijk de beschrijving is dat de geest van de mens vanaf dat moment dood is. En een dode kan niets zijn eigen wil gebruiken. Die kan niets van zichzelf meer doen. Hij was volkomen de gevangene van Satan geworden. En zo waren zijn nakomelingen ook geboren met een gedegenereerd lichaam. Gescheiden van de boom des levens en een kortere levensduur. En waren zijn nakomelingen geestelijk ook geboren in het koninkrijk van Satan. Dat Satan heeft wettige macht over alle kinderen die geboren worden. En dat er een wettelijke erfenis in die zin is. Toen hebben we gekeken naar Jezus, die ook geboren werd met dat gedegenereerde lichaam. Ook zijn lichaam was net zo zwak als het onze, maar zijn geest was volkomen zuiver. Hij was de God die vlees werd, maar ook was hem de Heilige Geest ten volle geschonken. En de Heilige Geest weerhield hem van het gebruiken van zijn eigen ik. Ook al was die eigen ik volmaakt, dat hij was volkomen afhankelijk van de Vader. En dat hebben we hier ook neergezet. Dat hij verzocht werd op het punt van zijn afhankelijkheid, maar ook van het vasthouden aan het woord van God. Zo ongeveer in grote lijnen waar we gisteren gekomen zijn. We hebben nog een paar dia's over de natuur van Jezus. En dan zullen we verder gaan met hoe de verlossing van de mens tot stand komt. Dus Christus op deze aarde, samengevat, hij was God op aarde. Het was God die vlees geworden was. Zijn goddelijkheid was altijd bij hem. Maar manifesteerde zich op geen enkel moment. Jezus nam ons menselijke vlees aan, dus dat alle zwakheden van onze verstandelijke vermogens, van onze zedelijke vermogens, van onze lichamelijke capaciteit, denkvermogen, al die verzwakking nam hij aan. Maar we hebben gezien, daarin lag niet de zonde. De zonde lag in de geest, niet in het lichaam. En hij had een zondeloze gezindheid of karakter. Is het tot zover duidelijk voor iedereen? Ook voor degenen die gisteren niet bij waren, is dat, het is heel snel, maar kunnen jullie wel volgen zover? Ja? Als jullie zijn nog aan het schrijven, dan moet je even zeggen wanneer ik verder kan gaan. Ben je klaar? Nu als we dat vergelijken met de eerste en de tweede Adam, toen Adam geschapen werd, we hebben beschreven hoe zijn toestand was, maar we zullen even lezen wat hierop geschreven is. De eerste Adam is gevallen en de tweede Adam klemde zich vast aan God en aan zijn woord onder de moeilijkste omstandigheden. Dat is dus Jezus. Die hield vast aan Gods woord onder de moeilijkste omstandigheden. En zijn geloof in de goedheid, de genade en de liefde van zijn vader wankelde geen moment. Dus aan het kruis, toen hij niet de aanwezigheid van zijn vader voelde, had hij geloof in de goedheid, genade en liefde van zijn vader, in de waarheid van zijn woord. En ook toen hij in de woestijn was, toen Satan hem uitdaagde om zijn goddelijkheid te gebruiken, vertrouwde hij voortdurend op zijn vader. Hij staat geschreven, was zijn verdedigingswapen en het is het zwaard des geestes dat ieder mens moet gebruiken. Dus in deze dingen is hij werkelijk gekomen waar wij ook kunnen zijn. Ook wij kunnen het woord van God gebruiken als waar we op blijven vertrouwen. En wij ook kunnen ook blijven geloven in de goedheid en de genade en de liefde van onze Vader. Dus toen Jezus gestorven was en opgestaan was, toen had hij een ander lichaam, hè? We hebben vorige keer aangegeven dat dat lichaam gedegenereerd was van Jezus, maar toen hij opgestaan was, toen had hij een verheerlijk lichaam. Dus toen was Jezus na zijn opstanding precies eigenlijk zoals Adam was voor de zondeval, hè? Met een verheerlijk lichaam en een zuivere geest. En dat is de toestand die wij uiteindelijk ook zullen hebben wanneer Jezus terugkomt, met beide gereinigd.
Nog een keer zei je, toen Christus was opgestaan, was die lichaam net als die van Adam?
Voor de zondeval, ja, hij had een verheerlijk lichaam.
En zijn geest?
En zijn geest was net zo zuiver als altijd, hè?
Ja,
daar was nog niet aan veranderd. Ja, okay. Het enige wat bij Jezus veranderde na zijn dood was het lichaam, hè?
Ja,
ja. Ja. Dus het lichaam waarmee hij toen verscheen, dat was een verheerlijk lichaam. Maar het was nog wel echt een lichaam, hè? Mm-hmm. Thomas, die het dan hij mag aanraken en mag zien dat de wonden daar werken. Het is niet een soort van spook, hè?
Nee.
Dus dat is ook wel belangrijk om dat te blijven onthouden, hoor. Dat zelfs als wij straks een verheerlijk lichaam hebben, dat het toch een echt lichaam is. Met vlees en bloed en hart en longen en hè, alle vermogens die daarbij horen. Het is, ik denk dat de lichamen van engelen daadwerkelijk heel anders zijn. En het mooie is eigenlijk dat we dus weten dat Jezus ook zo blijft, hè? Dus dat hij toch altijd ook in die zin mens blijft.
Ja, hij houdt het lichaam wat hij nu heeft.
Ja, altijd zullen wij de wonden in zijn handen kunnen blijven zien, hè? Dus dat is eigenlijk wel voor de Godheid heel bijzonder, dat hij zo op deze manier het hoofd blijft van het menselijke geslacht. Hij blijft onze tweede Adam, de vader van het geslacht. Ja.
En in zijn zij?
Ja, in zijn zij ook, ja. Al die littekens zullen het enige zijn wat ons nog aan het kruis herinnert.
Ja. Maar onze eigen littekens zijn weg. Het is heel licht als feest.
Inderdaad. In ons zal niets te zien zijn van de zonde. De enige wat ons herinnert zichtbaar aan de zonde is wat Jezus in zijn lichaam heeft.
Maar we zullen wel gezegd hebben.
Ja, we zullen geen zonde voor de geest kunnen halen. Maar daar komen we zo meteen nog wel op. Hè? Wanneer we komen bij die uitdaging van de zonde. Dit stukje is duidelijk voor iedereen.
Is het dan ook zo dat als wij straks dus zover zijn, dat ook dan gezegd kan worden en Satan die zocht en hij vond niet? Of,
ja, als we komen daar, als de zonde bij ons uitgedelgd is, dan wandelen wij op aarde zoals Jezus deed. Ja. En dan zal Satan bij ons niks meer vinden, maar dan komen we daar.
Okay.
Ja? Goed, we gaan nu naar de mens kijken. Misschien kan ik even voor degene die gisteren niet waren een klein stukje teruggaan en laten zien. Dit is de natuur van de mens na de zondeval. Dus met een
gedegenereerde
en een zondige dode geest. En dat is de onbekeerde mens, maar zo wordt ieder mensenkind eigenlijk geboren. Hè? Hebben we ook gelezen dat ieder mensenkind met die biologische erfenis van verzwakt lichaam en een wettige erfenis van geboren worden gescheiden van God, dood in zonde en overtreding. Nu gaan we zien wat er gebeurt als de mens tot bekering komt. Laten we eens lezen wat er staat over de bekeringservaring. We gaan beginnen in Johannes hoofdstuk 5, vers 24 en 25. We lezen Johannes 5, vers 24 en 25. Zijn we er allemaal?
Mm-hmm.
Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, ik zeg u, de tijd komt nu, komt en is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen zullen leven. Laten we hier eens goed over nadenken. We hebben in het begin heel duidelijk gemaakt dat de mens twee naturen heeft. Een lichamelijke en een geestelijke. Twee soorten voedsel. Twee soorten dood. Hè? Al die dingen. Er zijn twee soorten opstanding. Een geestelijke en lichamelijke opstanding. Nu is mijn vraag aan jullie, als er hier wordt gesproken over dat we uit de dood overgegaan zijn in het leven, over welke dood hebben we het dan?
Geest,
inderdaad. Want hier hebben we allemaal een keuze. Er wordt gezegd, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis. Dus dat eeuwig leven ontvangt hij dan, maar dat is niet het eeuwige lichamelijke leven. Dit is het eeuwig leven in de zin van, het is niet een eeuwig leven in de zin van een kwaliteit, een lengte van leven. Nee. Het heeft te maken met de God, de Heilige Geest komt in ons. En dat is dat eeuwige leven dat in ons komt. Dus dan is er een opstanding uit de dood, zodra er geloof is in het woord van God. Hoe zijn we gestorven geestelijk? Door het woord van God los te laten. En daardoor misten wij ook de Heilige Geest. Maar door het woord weer aan te nemen in geloof, komt de Heilige Geest weer in ons. Zien jullie hoe dat met elkaar in verband staat? Het wordt heel duidelijk als we een stukje verder lezen. Want in vers 25 nogmaals, de tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. Opnieuw, er is een keuze. Er zijn mensen die het weigeren te horen, die weigeren te geloven en die blijven dus in een dode toestand. Hier is heel duidelijk dat er iets is wat wij moeten doen, namelijk horen en geloven en dat we dan het leven ontvangen. En bij vers 28, daar hebben we ook zoiets, maar er is geen keuze in. Kijk maar, verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, of waar hebben we het nu over? Over de lichamelijke dood, hè? Zijn stem zullen horen. Allen die in de graven zijn, zullen zijn stem horen. En zij zullen eruit gaan. Zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding ter leven. Maar zij die het kwade gedaan hebben tot de opstanding ter verdoemenis. Hebben die mensen die in het graf zijn daar een keuze in?
Nee.
Totaal niet. Nee, ze moeten er al eruit komen. Of ze willen of niet. Maar bij de opstanding van de geest, daar hebben ze wel een keus. Ja?
Die keuze maken ze zelf.
Ze kiezen ervoor om het woord van God te horen en te geloven. Daarom is het prediken van het woord zo belangrijk. Want dan maakt iedereen een keus of hij dat wil geloven en aannemen of niet. En als je het aanneemt, ontvang je dat leven. We gaan naar Johannes hoofdstuk 3. We lezen vers 3 en vers 16. Vers 3, daar staat, Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. We gaan naar vers 16, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon geeft. Ik lees vers 15 ook, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Wat is dus de voorwaarde voor wedergeboorte opstanding?
Geloof.
Geloof. Geloof. En alleen daardoor kan dus die dode geestelijke mens tot leven komen. In dit hoofdstuk vers 36. Want wie in de zoon gelooft heeft eeuwig leven, maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toren van God blijft op hem. Ook hier gaat het weer over het geestelijke leven. Dus als we in de Bijbel lezen over eeuwig leven, dan zijn er dus twee soorten eeuwig leven. Namelijk het lichamelijke leven wat nooit meer zal sterven, maar ook het leven van God wat in ons komt, is ook eeuwig leven genoemd. Om dat punt nog eens een beetje te verduidelijken, kunnen we misschien gaan naar 1 Johannes 1, vers 2 en 3. 1 Johannes, hou je hand maar bij Johannes, want dan komen we terug. Maar ik wil even een zijsprongetje maken. Naar 1 Johannes 1, vers 2 en 3. waar het gaat over dat eeuwige leven. Hè? We lezen vanaf vers 2, want het leven is geopenbaard. En wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Hier hebben we het over wat er geopenbaard werd in Jezus. Hè? Dus het leven, het eeuwige leven is geopenbaard. Dat is die geestelijke toestand. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dus het eeuwige leven van Jezus was in de gemeenschap met God. In het woord dat hij vasthield. En daarin werd het eeuwige leven geopenbaard. Is dat punt voor jullie allemaal duidelijk? Gaan we terug naar Johannes, hoofdstuk 1, vers 12. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Hier staat niet, allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te zijn. Worden. Door het geloof worden wij kinderen van God. Voor die tijd zijn wij dus de wettige eigendom van Satan. En zijn wij geboren in zijn koninkrijk. Zijn wij dood in zonde en overtreding. En dan komt het woord van God. En dan geloven wij. En dan ontvangen wij het eeuwig leven. Dan ontvangen wij het leven van de geest. En worden wij kinderen van God. 2 Korinthe 5, 17 is de laatste tekst hierover. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Nou, deze tekst die zullen we straks nog wel op terugkomen, want er zijn veel christenen die dus zeggen van, ja, als je dus wedergeboren bent, is alles nieuw geworden. En dat is ook zo. In Christus worden wij dus gezien als volkomen rechtvaardig, ontvangen de Heilige Geest, wat het zuivere leven van God in ons is door het woord. We hebben dat heel goed bij stilgestaan. Heilige Geest en het woord zijn met elkaar verbonden. En zolang we dat woord vasthouden, de Heilige Geest in ons is, dan is dat zuiver leven. Maar dat wil niet zeggen dat we dan geen zonde meer hebben. We moeten ook niet denken dat als we dan zondigen, dat we dan helemaal weer buiten Christus zijn. We zullen daar straks op verder gaan. Maar toch is er een heel nieuw leven gekomen.
Maar jou zijn ook autisten die dat geloven.
Ja. Ja. Waar ik op wil duiden nu is eigenlijk dat alles is nieuw geworden. Dat nieuwe is het nieuwe leven van God wat in ons komt. Die Heilige Geest. En die steeds meer bezit van ons gaat nemen, die Heilige Geest.
Maar wij blijven wel in dezelfde toestand. Ik ga stappen toe van dat alles nieuw is geworden. Maar niet dat wij nieuw geworden zijn. Wij blijven gewoon hetzelfde zoals we waren van tevoren.
Ja, maar wij ontvangen de Heilige Geest.
Maar aan ons, net als Adam, toen hij zondigde, veranderde er niets aan hem. Maar de zonde was wel in hem.
Ja, precies. Ja, zo van je lichaam verandert niet.
Ja, dat verandert niet.
Maar er is een nieuw element in jou gekomen. Ja. Iets nieuws is in jou gekomen.
Is het jammer, Jan, dat je karakter dan ook verandert? Ja.
We zullen daar zo meteen nog verder op ingaan. Natuurlijk verandert je karakter, maar het blijft ook dat element van het eigen ik, dat kwaad, dat steeds de kop op wil steken. We hebben een strijd, hè?
Ja.
We gaan verder. De bekeerde mens wordt dus gerechtvaardigd. We zijn in Christus. 1 Korinthe 6, vers 11. Hier gaat het over de zonde. Misschien kunnen we een stukje terugpakken. Vanaf vers 9. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van ons God. Dus ja. In de naam van de Heer Jezus, dat betekent, hij staat voor ons in de plaats. Wij worden in hem aangezien en de Heilige Geest komt in ons om ons te veranderen. Dat karakterverandering. Dus beide. Allebei zijn absoluut noodzakelijk, want als wij niet in Jezus zijn, hebben wij geen recht op de Heilige Geest. Pas wanneer wij Jezus aannemen, dan krijgen we recht op de Heilige Geest. Dus de bemiddeling van Jezus in het hemelse heiligdom is absoluut noodzakelijk om ons de Heilige Geest te schenken. Op dit moment in ieder geval nog wel.
Ja, ik had een vraag.
Ja?
Ja, een vraag. Van de vers die je hebt gelezen, vers 10, dat is echt mannen die met mannen slapen.
Ja?
En dan nog in onze gemeente, dat ze daar gewoon dit vers niet zien of niet lezen. En dan gewoon goed praten.
Ja, ik heb een verslag van de generale conferentie. Dat is op papier, dus het officiële beleid, standpunt van de generale conferentie op dit punt. En dat punt is dat wij homoseksuelen aanvaarden als persoon, ja. Maar dat wij niet de homoseksuele praktijk aanvaarden. En ik denk dat dat terecht is.
Ja, nee, zeker.
Ja. Dat er dan toch nog Adventisten zijn die ook de seksuele praktijk aanvaarden, is natuurlijk niet bijbels en ook niet in overeenstemming met het algemene beleid van de generale conferentie.
Ja, maar het is logisch dat je dat we als mens zijn, dat ze er gewoon ook mogen zijn. Want
ja, maar ze zullen zich moeten onthouden.
Ja,
ze zullen
dat sowieso. Dat sowieso.
Ja. Het is natuurlijk best wel een heel onderwerp waarbij mensen dus inderdaad zeggen van dat ze niet veranderen kunnen. Kunnen daar nu vandaag niet zo heel veel op ingaan, maar God kan dus ook wel heel veel doen om mensen dus te genezen van bepaalde dingen die zo gaan, die verkeerd zijn. En er zijn natuurlijk ook wel getuigenissen van. Maar dat beantwoordt jouw vraag, zo?
Ja, wel.
Oké. Nogmaals, de bekeerde mens was dus gerechtvaardigd in Jezus en door de Heilige Geest schoongewassen. Nu, die Heilige Geest, we gaan naar Romeinen hoofdstuk 5, vers 5. Want we hebben, toen we de natuur van Jezus bestudeerden, hebben we heel veel stilgestaan bij de Heilige Geest. Hoe Jezus geboren was uit de Heilige Geest, hoe hij vol was van de Heilige Geest, hoe de Heilige Geest voortdurend met hem was om alle dingen te doen. En nu gaan we eigenlijk laten zien dat bij de wedergeboorte wij datzelfde ontvangen, de Heilige Geest. Hoofdstuk 5, vers 5. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Nou, als de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest, wat dan komt? Liefde voor God is tot uitdrukking gekomen in de eerste vier geboden. En liefde tot de naaste in de andere zes geboden. Dus de Heilige Geest die brengt in ons de wil om Gods wet te bewaren. En daarin komt de liefde tot uitdrukking. En daarom was Jezus, hij bewaarde de geboden van zijn vader ook voortdurend door de Heilige Geest. Hier is dus de Heilige Geest die die geboden in ons hart brengt. 1 Korinthe 3, vers 16. Heel bekende vers, jullie kennen het allemaal. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Maar wat ik vooral wil laten zien is, net zoals Jezus een tempel van de Heilige Geest was en God in hem woonde, zo ook in ons. Het is dus niet zo, de Geest gaat weg en komt weer terug en hij gaat weer weg en komt weer terug. Nee, wanneer wij Jezus hebben aangenomen, ook al struikelen wij, de Heilige Geest blijft wel bij ons. Wanneer als wij gaan zondigen tegen de Heilige Geest, dan zal de Heilige Geest zich langzaam en met veel moeite terugtrekken, want dat wil hij eigenlijk helemaal niet. Als de Heilige Geest eenmaal ergens woont, wil hij daar blijven. En zal hij ons willen blijven overtuigen om ons te verootmoedigen, om ons aan God over te geven voortdurend. He? Dus er zijn nog wel christenen die dus zeggen van ja, als je dus gezondigd hebt, dan ben je buiten Christus en dan moet je weer helemaal tot bekering komen. Nee, de Heilige Geest woont in ons.
Maar als je blijft zondigen,
ja,
de Heilige Geest wijst jou.
Ja, absoluut. Absoluut. Maar als je daar niet naar wil luisteren, dan zondig je tegen de Heilige Geest.
Ja.
En op een gegeven moment moet hij zeggen van, oké, dan trek ik me terug. En daar hebben we voorbeelden van, hè. Als je kijkt naar bijvoorbeeld koning Saul, die wanneer hij gezalfd is door Samuel, dan komt de Heilige Geest op hem. Hij profeteert zelfs, hè. En hij is door God uitverkoren. Maar iedere keer wanneer hij zondigt, zegt hij niet van, Heere, ik heb gezondigd. Nee, dan zegt hij, ja, maar jij was niet op tijd. Ja, maar het volk wilde dat ik die koning zou sparen. Ja, maar David, die doet dit of dat. Hij was nooit zo ontmoedigd dat hij erkende dat hij zondigde en opstandig was tegen God. En dan helemaal op het einde trekt de geest zich dan wel van hem terug. Dan heeft hij dus na heel veel genade van God om hem te overtuigen, ja, heeft hij dan uiteindelijk toch de zonde tegen de Heilige Geest gedaan. Maar je ziet dat de Heilige Geest hem absoluut niet verlaat. Zelfs op het moment dat Samuel komt en tegen hem zegt en zijn mantel pakt. Hè? Saul grijpt de mantel van Saul, van Samuel. En dan zegt, die scheurt. En dan zegt Samuel, zo zal het koninkrijk van u afgescheurd worden. Op dat moment was hij als persoon nog niet verloren. Het koninkrijk zou hij niet kunnen behouden. Maar als persoon is God daarna, en daar zijn heel veel overtuigende bewijzen van in de schrift, nog steeds bezig om hem te overtuigen van zijn zonde. Want David, hè, die komt dan in die grot, en dan
zo dichtbij,
en dan doet hij niks. En dat zijn allemaal middelen van de Heilige Geest om hem tot besef te brengen dat hij verkeerd bezig is. Maar er komt een moment, en dan gaat hij naar die heks in Endor. En dan gaat hij met spiritisme bezig en dan komt er een moment dat de geest zich terugtrekt.
En hij pleegt
uiteindelijk zelfmoord. Hij wordt helemaal wanhopig. Maar dat is een heel typisch voorbeeld van dat Gods geest heel lang in de mens blijft werken. Maar dat stemmetje wordt zachter en zachter en zachter. Naarmate wij meer en meer vasthouden aan de zonde.
Maar als die Heilige Geest in ons is, waarom zou men iedere dag nog vragen aan?
Ja, dat deed Jezus ook. Iedere dag vragen. Want wij geven ons daar iedere dag aan over. Dus het vragen om de Heilige Geest is ook iedere dag overgeven eraan. Het is net zoals wij iedere dag brood nodig hebben, hebben we iedere dag die geest nodig.
Je maakt iedere dag die keuze.
Ja. Ja.
Ja, het is niet zo van een keer wel safe, always safe, ja.
Ja, maar ik begrijp ze hier maar als vraag dan. Als de geest in u woont, dan hoeven we er niet meer om te vragen als je eenmaal gevraagd hebt. Maar het is meer een kwestie van in gebed de afhankelijkheid beseffen. En dat staat ook geschreven over Jezus. Hè? Als je in de Wens der Eeuwen leest, dat Jezus ook iedere dag net zo lang bad in afhankelijkheid, dat hij zeker is dat hij weer vol was van de Heilige Geest om verder te gaan. Terwijl we weten dat er staat geschreven dat hij vol was van de Heilige Geest. Maar wij hebben het nodig om het voorbeeld van Jezus te volgen, om ons die afhankelijkheid ook te voelen. Ja? Daar is gebed voor.
Om te voelen.
Ja, bewustwording. Ja, ja.
Dat is ook onbewust. Dat is zonde. Wij komen dagelijks, komt naar onze bewustzijn.
Ja.
En dan moeten we zeggen, ja, ik wil Jezus over die zonde dat ik heb net gezien voor het eerste keer in mijn leven. Die wil ik weg. Dan krijg ik van de Heilige Geest.
Zeker, zeker. In dat opzicht ook, ja. 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 We gaan naar Romeinen hoofdstuk 6, vers 12. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijke lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. Dus hier hebben we een belangrijk punt. We hebben sterfelijke lichamen, maar de zonde mag niet in ons regeren. Dat wil zeggen dat hij er nog wel is. Maar hij mag niet heersen. Dit hele hoofdstuk gaat daarover, hè? Dat we niet meer als slaven van de zonde zijn. Dat wil dus zeggen dat de zonde er nog is, maar er is een ander element bijgekomen. Namelijk dat eeuwige leven, het leven van de Heilige Geest. En dat moet nu gaan heersen. Ja? Vers 6, laten we dat ook lezen. Dit weten wij toch, dat onze oude mens, dat is die zondige natuur, met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechters vrij van de zonde. Het gaat hier voortdurend over dat de zonde niet over ons heerst. Vers 14, want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Dat is de Heilige Geest. Wij gehoorzamen de Heilige Geest en daarom heerst de zonde niet in ons. Het steekt wel de kop op soms, en Del zegt ook, er zijn zonden die ons niet bekend zijn, dan maakt de Heilige Geest ze bekend, maar zodra we ze kennen, mogen we weer de Heilige Geest laten heersen. Dus, is dit stukje ook duidelijk? Maar nu zijn we eigenlijk bij het punt aangekomen dat er dus in ons nog steeds iets is wat zondig is, maar dat niet heerst. En nu gaan we eens luisteren naar wat verschillende uitspraken uit de Bijbel. We lezen eerst in Prediker. Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde die goed doet en niet zondigt. Dus in het goed doen is ons goed doen volmaakt.
Nee.
Zelfs het beste wat wij doen is besmet met de zonde. Zelfs het beste. Zelfs onze meest hartstochtelijke gebeden, onze overgave is besmet met de zonde. Dat is wat het hier eigenlijk zegt. Dat was niet zo bij Jezus, hè? Maar dit wordt gezegd over de mens die dus die erfzonde van Adam heeft. En dat had Jezus niet. Die had niet de erfzonde van Adam. Die was niet in het rijk van Satan geboren. Maar voor ons, zelfs in het goed doen zondigen wij. In Spreuken.
Ja? Ja?
Juist. De Heilige Geest bidt met onze geest en brengt wat de zuivere bedoeling is bij Vader. En dan Jezus, onze middelaar, besprenkelt onze gebeden met zijn kostbare bloed en zijn reukwerk wordt daar toegevoegd. En dan komen ze volmaakt bij de Vader. Dus er is bemiddeling nodig.
Ja.
Inderdaad. Spreuken 20 vers 9, wie kan zeggen, ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben rein van mijn zonde. Ja, niemand. Niemand kan dat zeggen.
Twee dingen kun je niet zeggen. Je kunt niet zeggen dat je zelf je hart gezuiverd hebt.
Ja.
Dat doe je zelf niet.
Ja.
De tweede, ben je niet rein van zonde geworden.
Inderdaad. Ja. Ja, we hebben die uitspraak van Johannes, hè, dat iemand die zegt dat hij geen zonde heeft, dat hij dan liegt. Ja.
Dat is dan wel een grote zonde.
Ja. Psalm 19, vers 13. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. Hier komen we op het punt wat Del naar voren bracht. David besefte ook dat er dingen zijn die hij niet eens ziet. En dat hij vraagt of de Heilige Geest dat dan maar duidelijk maakt. Want we kunnen niet gereinigd worden van verborgen afdwalingen als we er niet van bewust worden. En dat er verborgen afdwalingen zijn, er zijn ook al een paar voorbeelden van in de Bijbel dat dat echt zo is. Wat denken jullie toen Petrus met Jezus samen aan het avondmaal was en Jezus zei van, je zult mij gaan verloochenen. Toen zei Petrus, echt niet. Denken jullie dat hij op dat moment oprecht was?
Ja.
Hij kende echt niet wat er in zijn hart verborgen zat om te doen wanneer andere omstandigheden kwamen. En toen die andere omstandigheden kwamen, toen kwam naar buiten wat er eigenlijk al de tijd al zat. Namelijk toch dat verloochenen van de Heer, maar daar was hij zich niet van bewust. En zo mogen wij inderdaad ook bidden dat het ons duidelijk mag worden en dat we daarvan gereinigd mogen worden. Psalm 143 vers 2, ga niet in het gericht met uw dienaar, want niemand die leeft is voor uw aangezicht rechtvaardig. Ja, in het oordeel, dan worden we getoetst aan de hand van Gods zuivere wet en als niemand kan daar aan antwoorden. Straks zullen we laten zien waarom niet. Echter, wij zijn allen als een onreine. Al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. Nogmaals, er staat niet onrechtvaardige daden. Onze rechtvaardige daden. En weet je, dat is iets wat we toch wel mogen beseffen. En ik heb dat ook. Ook al dien je de Heer, je weet dat alles besmet is met zonde. Ja. En hoe dichter je bij Jezus komt, hoe meer je dat beseft dat het inderdaad zo is. Dat zelfs al het goede wat we doen niet zuiver is.
Daarom is Christus en hij geeft ook maar.
Ja.
Anders kun je net zoals de apostelen zeggen van iets van het koninkrijk
hebben. Ja, inderdaad. Dus we moeten blijven vertrouwen op de volmaakte gerechtigheid van Jezus en het werk van de Heilige Geest in ons. Ja. Jesaja die zegt, wee mij, want ik verga. Ik ben namens een man van onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Profeet van God, die God diende om zijn woord te verkondigen in Israël, die zegt dat hij een man van onreine lippen is. Jullie kennen Daniel. Daniel, zijn vijanden zochten naar een zonde bij hem, maar die konden ze niet vinden. En ook hij zegt, terwijl ik nog sprak en bad en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël. Dus ook hij beleidt van, er is nog zonde in mij.
Paulus ook.
Ja, Paulus ook. Jacobus zegt, want wij struikelen allen in vele opzichten. En Paulus, daar komen we nu bij. Paulus zegt in 1 Korinthe 4 vers 4, want ik ben mij van niets bewust. Dus hij heeft geen bewuste zonde gedaan, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd, zegt hij. Hij zegt, dat maakt me niet rechtvaardig, ook al heb ik geen bewuste zonde. En hij zegt ook nog, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaar zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Het is een beetje weggevallen, ik weet niet hoe dat komt. Maar dat is Timotheus, meen ik, hè? Ja, Timotheus. In Timotheus staat dat. Dus daar staat niet dat hij de belangrijkste van de zondaren was, de eerste van de zondaren was. Nee, er staat heel duidelijk dat hij dat is. Dat ik dat ben. Ja, willen we het even opzoeken, omdat we dat laatste belangrijkste stukje missen?
In Timotheus?
Ja. Hoofdstuk 1, vers 15. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. En hij spreekt hier als apostel, als uitverkorene om naar de heidenen te gaan.
Ja, dat kun je lezen in het eerste vers.
Het eerste vers? Ja, apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God. Dus hij deed goede dingen, maar hij noemt zich de eerste onder de zondaars. Rob?
Ja, ik las het in het boekje, in het gebedsboekje.
Ja.
Van Lichtenwolken.
Ja.
Over Paulus, hoe hij hem beschrijft, daar schrok ik eigenlijk van. Ja. Die Paulus, die was zo misdadig. Hij noemt er allerlei van die criminele bewoordingen. Dan denk je, ja, hoe is dat nou toch mogelijk?
En heeft hij hem dan beschreven voor of na zijn bekering?
En hij was toch heel nauwgezetheid in de godsdienst, was hij toch heel goed onderricht.
Ja.
Dan zeg je, hoe kan iemand zo misdadig zijn als die zo opgevoed is?
Ja, vond jij dat het geen juiste beschrijving was van Paulus? Of wel, ik probeer te volgen waar je naartoe wil gaan.
Ja, het zal wel een juiste beschrijving zijn. Dan denk je, ja, ook al is iemand godsdienstig. Dan, ja, daar schrok ik even van. Dat je dan toch nog zo kan zijn.
Waarom? Ja, maar hij was godsdienstig. Maar was hij wedergeboren voor die tijd? Nee, ik denk het ook niet, hè? Als dit een beschrijving was van Paulus voor zijn ervaring op de weg naar Damascus, had hij niet de Heilige Geest. En dan juist godsdienstige mensen zijn dan juist instrumenten van Satan, heel fanatiek, om Gods kinderen te vervolgen.
Dat doen ze toch niet
op? Ja.
Die geloven aan de Heilige Tijd.
Ja. Ja, hij deed het vol vertrouwen en vol geloof voor zijn kerk waar hij toen bij was. En dat is het. Het was een gewelddadige kerk. Maar was hij dan in die tijd onder de invloed van de Heilige Geest?
Nee, het was woord.
We hebben duidelijk gelezen dat pas wanneer wij Jezus aannemen, dat dan de Heilige Geest in ons komt. Ja. Natuurlijk, de Heilige Geest leidt ons ook voor die tijd naar Jezus toe, hoor. Laten we hier heel duidelijk over zijn. Want er staat dan over Paulus, dat Jezus tegen hem zegt, je hebt nogal veel moeite gehad om tegen de prikkelen in te slaan. Hè? En daarmee bedoelt hij dat de Heilige Geest hem wilde overtuigen dat hij de verkeerde weg was. Maar dat hij dat negeerde. Op het moment dat hij Jezus aannam onderweg naar Damascus, toen kwam de Heilige Geest in hem. Begrijpen jullie wat ik daarmee bedoel?
Mm-hmm. Zal ik dat stuk even lezen wat we op bedoelen? Even kijken, welke dag is dat van maandag? Daar staat, Paulus wist wat hij vroeg. Zijn ontmoeting met Christus op de weg naar Damascus was een volslagen verrassing voor hem. Het was een ervaring van pure genade die bekering bracht. Een dramatische en radicale verandering van richting diep in zijn hart. Hij was een koppige, trotse en zelfzuchtig persoon. Eigenwijs, agressief, vooringenomen, intimiderend, harteloos, haatdragend, meedogenloos, bestraffend en gewelddadig. Dat wordt dus over Paulus voor zijn bekering beschreven.
Ja, dat is terecht.
Hij was een fariseer.
Dat is terecht.
Maar
dat is dus een godsdienstig persoon die zo was. Ja. Maar we weten, als we kijken hoe de haat tegen Jezus was, ja, dat al die fariseeën zo waren.
Ja.
Bijna allemaal.
Ja.
Maar voordat wij Jezus aannemen, waren wij ook net als Paulus, toch?
Ja, ja, ja. Vraat, wat wilde jij zeggen?
Paulus zegt daarvan, ik ben er ervan bewust, maar daarom ben ik nog niet gerechtvaardigd. Maar is het niet zo dat hij de geestje is? Dat je dat gegeven wordt? Als ik namelijk lees in Hebreeën, hoofdstuk 4, kijk waar het precies stond. Maar het is, vers 3 zegt, en wat zegt de schrift? En Abraham verloopt het op, en het is hem tot recht, gerechtigheid gerekend. Dus die rechtvaardigheid wordt je geschonken. Is dat?
Ja.
We dat noemen de rechtvaardigheid van Christus, de Christ righteousness. Ja. Dus in feite is dat een kleed die omgedraaid wordt.
Ja, op het moment dat je tot geloof komt, gebeurt dat.
Maar dan ben je eigenlijk zelf niet rechtvaardig. Dat bedoelt Paulus dus.
Nou ja, Paulus die zegt van, als ik in mezelf ga kijken, hè.
Ja.
En ik onderzoek mezelf in mezelf. Ik ga gewetensonderzoek doen. En ik vind dan eigenlijk dat ik al mijn zonden heb beleden en heb nagelaten. En ik vind op dit moment niet de zonde die ik nog moet beleiden en nalaten. Dat wil niet zeggen dat ik dan in mezelf gerechtigheid helemaal ben.
Nee, oké.
Dat is wat hij eigenlijk zegt. Hij zegt, door in mezelf te kijken, ja, dat is geen betrouwbaar afmeting. Ik ben gerechtvaardigd door wat in de hemel is. De gerechtigheid van Jezus.
Door het geloof in Christus is de gerechtigheid hem toegerekend.
Precies. Dus dat is het punt.
Ja. Nou, ik vond het natuurlijk typisch in de Bijbel staat dat die in tomeloze woede mensen uit huis sleuren, gezinnen. Dan denk ik, ja, terwijl wij toch uit het Oude Testament, en hij was heel nauwgezet opgevoed. Dat onnodige
vreedheid,
dat is absoluut
verboden. Ja, dus zo zie je dat die totale blindheid, als je dus niet wedergeboren bent, als je de Heilige Geest niet hebt, ja, dan ben je totaal blind ook voor de waarheid van de Bijbel. Dus het woord van God, wat hij had, was niet met geloof in Christus gepaard gegaan.
Nee.
Maar zodra datzelfde woord gepaard ging met geloof in Christus, zie je een complete verandering van karakter.
Ja. Ja, er zijn een groep mensen die dan niet godsdienstig zijn en die hebben als het ware een edel karakter geërfd. En die zullen, wat Paulus gedaan heeft, zullen ze nooit doen.
Dat is niet waar, wat je nu zegt. Niemand kan een edel karakter erven.
Ja, niet zonderlijk.
Nee.
Maar ook die zijn zo zachtmoedig van nature.
Nee, ieder mens dat geboren wordt, wordt geboren in het koninkrijk van Satan. En heeft dus van Satan. Nu kan het zo zijn dat op bepaalde gebieden in ons leven, door opvoeding, door omstandigheden, edele dingen naar voren komen. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat je dan ook werkelijk een edel karakter hebt. Want waar je op één punt heel edel naar voren komt, is een alpen totaal verdorven. De zonde uit zich allemaal op verschillende manieren. Dus zoals de Bijbel zegt, is er niet één is rechtvaardig of goed buiten God om. Hè? Dus een enig karakter is gewoon onmogelijk. Zonder de wedergeboorte.
Ik zeg niet dat die mensen geen zonde hebben, maar die hebben toch een karakter waar wij als christenen soms jaloers op kunnen zijn.
Ja, ik begrijp wel wat je zegt hoor. Als we om ons heen kijken, dan kan er soms, vaak in de wereld zijn er mensen die veel goeds doen en die zachtmoedig zijn. Maar als we het kijken vanuit het oogpunt van Gods wet, en die toepassen op die mensen, ook op hun innerlijk, dan zullen ze net als alle anderen totaal verdorven naar buiten komen. Kijk, en het punt is dat de Heilige Geest nog steeds in deze wereld mensen weerhoudt van het volledig doen wat in hun hart is. Op het moment dat dat teruggetrokken wordt, hè, dat die Heilige Geest er terugtrokt, dan wordt duidelijk wat er in hun hart is. En er is een heel mooi voorbeeld van in de val van Jeruzalem. Waar zuster White beschrijft in het grote conflict dat teerhartige vrouwen, die zo delicaat zijn en zo wel opgevoed zijn, dat die dan wanneer de Heilige Geest zich terugtrekt, in staat waren hun kinderen te eten.
Ja.
Dan zie je dat dat laagje verneer, dat laagje van beschaving, maar heel dun was. Dat is ook wel vaak uit eigen belang om geaccepteerd te worden in de maatschappij, om te laten zien. Ik zeg niet dat die mensen bewust die motivatie hebben, maar dat zit er dan wel vaak achter, want het blijkt pas wat er werkelijk is als de geest zich terugtrekt.
Ja.
En dan is het alleen maar verdorven.
En dan het enige wat overblijft, als je leest de val van Jeruzalem, hè, dat is een beeld van wanneer de geest zich terugtrekt, wat de mens dan gaat doen. Hoe ze elkaar het eten in hun mond niet gunnen. Zelfs niet man en vrouw, ouders en kinderen. Hoe ze het laagste van het laagste kwam in de mensheid naar boven. En daar zou ik nu over spreken. Dat in de mens die verdorvenheid zit, die dieper is, die wij niet kunnen beseffen. Ik meen dat Ellen White ergens zegt dat mochten wij één blik werpen op de diepe verdorvenheid van ons hart in alle rijkwijde, wij op dat moment zou sterven.
David Asher heeft daar ook een teken op gehad waarin dus aantoont dat wij allemaal, zo van je zitten, ergens in ons hart een natiekamp moet zijn.
Ja.
Dus net wat de situatie op zich voordoet, om het te laten openbaren.
Ja. En dat is het. Ja. Het is alleen maar de Heilige Geest die de onbekeerde nog weer houdt. Dat wil niet zeggen dat de Heilige Geest in hem woont, maar de Heilige Geest beïnvloedt hem wel. Te weerhouden van het doen van kwaad. En bij de ene wat meer, bij de ander wat minder. Maar de Heilige Geest die in ons woont, en wanneer wij tot bekering komen, die brengt een verandering. En dat wij kunnen heersen over die zondige natuur. We gaan naar de volgende. Nog een citaat van Paulus. En dit is zo bekend, Romeinen 7. En er is zoveel discussie over Romeinen 7. Heel veel Adventisten geloven dat Romeinen 7 een beschrijving is van de onbekeerde Paulus. Maar ik geloof dat met wat we nu bestuderen kunnen laten zien dat Paulus hier alleen maar getuigt van de strijd die in hem is nadat hij tot bekering is gekomen. Want hoofdstuk 6 van Romeinen, ja, daar heeft hij gezegd dat wij over de zonde zullen heersen. En hij heeft dat is een bekeringservaring. Maar laten we zien wat hij zegt in Romeinen 7. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Dus hij zegt, ik wil het goede doen, maar de zonde die in mij woont, die brengt nog dingen teweeg. En hij zegt verder, als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. En hij zegt nog verder, want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Iemand die zich verheugt in de wet van God is dan een bekeerd iemand.
Dat is een bekeerd
iemand. Kan een onbekeerde zich verheugen in de wet van God? Absoluut niet. Alleen de Heilige Geest, die brengt ons liefde voor de wet van God wanneer die in ons komt. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijdt. Dus er is een strijd aan de hand. En die mij tegen de wet van mijn verstand strijd voert. En mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Dus is hij helemaal bevrijd van de zonde? Niet helemaal. Er is een strijd aan de gang.
Wat is dan het probleem met de andere wet? Dat dit heeft bij de mensen niet gelezen.
Omdat de natuur van de mens slecht begrepen wordt. Wij als Adventisten hebben sowieso al een probleem met de scheiding tussen lichaam en geest. Dat er werkelijk wel een geest is die in ons woont. Omdat wij zo verdedigen dat er geen ziel is die naar de hemel gaat. Daardoor hebben wij dit over het hoofd gezien. Over die innerlijke mens en die uiterlijke mens. Maar bovendien is die innerlijke mens, dat daar dan nog die twee dingen strijd voeren, die oude mens en de nieuwe Heilige Geest, dat wordt ook over het hoofd gezien. En daardoor dat deze dingen niet goed begrepen worden.
Als je bij de wedergeboorte natuurlijk al niet begrijpt die teksten die daar aanhaald worden, dan ga je bij de erfzonde natuurlijk ook verkeerd.
Ja.
Als je inderdaad gelooft dat alles vernieuwd wordt, dat het niet om het geestelijke leven gaat, dat iets nieuws wordt toegevoegd in de vorm van de Heilige Geest. Maar als je echt gelooft dat je meteen een goed hart krijgt,
ja,
dat het verderfelijke hart weg is,
ja,
dan ga je overal fout.
Ja, als je dat gelooft wat jij zegt, kan hier in de Romeinen 7 niet een bekeerd mens spreken. Ja, daar ligt het punt.
En loopt er niet het risico dat je dan vervalt in de theologie zoals de Grieken dat hadden? Want ik heb niet gezondigd, mijn lichaam doet dat niet. Dus, ik verhaal.
Ja, zeker. Dat gevaar is er zeker. Maar heb je ook het gevaar van mensen die zeggen dat ze al heilig zijn? In de tijd van Ellen White, die spreekt over de heilig vleesbeweging, de Holy Flesh Movement. En eigenlijk was die Holy Flesh Movement er ook in de tijd van Luther. Altijd wanneer er een hervorming is, dan is er ook dit soort van fanatisme. Dat is het, het is puur fanatisme. Waar dit dus geloofd wordt dat wij al helemaal heilig zijn. Maar als dat waar zou zijn, ja dan, dat zou heel gevaarlijk zijn in de zin van, dan zou alles wat we doen, zou dan heilig zijn. Wij hebben het voortdurend nodig om verootmoedigd te worden, om te beseffen hoe afhankelijk we zijn. En als we zouden denken dat we in één keer helemaal heilig zijn, dan hebben we geen gevoel van afhankelijkheid meer. En dan is er ook geen strijd meer te voeren in ons.
Nee,
het is heel gevaarlijk. Ja. Maar Paulus beschrijft de strijd. Ja. Zuster Waartie schrijft in de lessen uit het leven van alle dag, niet één van de apostelen of profeten, en die hebben we nu net aangehaald, heeft ooit beweerd zonder zonde te zijn. Mensen die het dichtst bij God hebben geleefd, die liever hun leven wilden opofferen dan bewust een verkeerde daad te begaan, mensen die door God zijn geëerd met goddelijk licht en goddelijke kracht, hebben de zondigheid van hun eigen natuur beleden. Zien jullie het verschil tussen een zondige daad en zondigheid? Dus wat de wedergeboorte leert is dat alle zondige daden overwonnen kunnen worden, maar de zondigheid verdwijnt niet. Dat is wat we leren. En die zondigheid, daar hebben we dus tegen te strijden. In karaktervorming. Waar eens enkel het karakter van God geschreven stond, de kennis van het goede, stond nu ook het karakter van Satan, de kennis van het kwaad, geschreven. Dit is een beschrijving van Adam en Eva, hoe ze waren voor de zondeval, het karakter van God alleen maar. Toen hebben ze gezondigd, maar nadat ze gezondigd hadden, zijn ze ook tot bekering gekomen. Want toen Jezus hun het verlossingsplan openbaarde, geloofden ze hem. En ze hebben hem aangenomen. En kwam de Heilige Geest in hen. Maar de kennis van het kwaad bleef daarin geschreven. Dat is wat hier staat. Ze hadden Hadden ze voordat ze vielen in de zonde, hadden ze toen een kennis van het kwaad?
Nee.
Wat betekent dat dan, de kennis van het kwaad?
Ervaring,
inderdaad. Ze wisten over het kwaad, want ze waren gewaarschuwd. Ze hadden verteld over de zondeval in de hemel. En ze hadden geen ervaring. De ervaring doet iets met onze geest, hè? Het laat een litteken achter. In onze geest is een soort van litteken gekomen. En dat blijft, totdat het uiteindelijk wordt uitgewist bij het uitdagen van de zonde. In het oordeel.
En dat was met de engel ook zo, hè? Die had ook nog nooit kwaad gehoord of gezien. Dus Satan kon daar tegen doen wat ze wou. Want die wou, want ja, hun geloofde hem. Want hij was altijd wel goed voor hem geweest.
Ja, dus dat is het punt waar we...
Ze konden niet vergelijken, hè?
Nee. De grote moeite was, gisteren hebben we gezegd dat Gabriel de plaats van Lucifer innam als degene waardoor God zijn boodschappen aan engelen gaf. Als Satan dus al heel lang allemaal altijd boodschappen van God bracht en toen die boodschappen begon te vermengen met zijn eigen ongeloof en eigen gedachten, moet het voor de engelen wel heel moeilijk geweest zijn. Ze hebben hem altijd vertrouwd.
Ja.
En nu komt hij iets brengen wat niet meer betrouwbaar is. En het duurde dus lang voordat het duidelijk werd dat er iets aan de hand was. Ja. Ja. Rob, wilde jij nog wat zeggen?
Er staat ook bij de zondeval, in Genesis 3, dat God zegt, de mens is geworden als ons, kennende goed en kwaad. En hoe zit het nou, want ja... God die kende ook het goede en het kwaad. Maar er zit toch een verschil in.
Ja, er zit een verschil in. God kende het goede en het kwade in de zin dat Jezus het lam was dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Dus ja, God is alwetend, dat ook. Maar ook God die had een ervaring in de zin van Jezus die onze zonde op zich genomen heeft, heeft op zich genomen, niet alleen maar de kennis van de zonde, maar hij heeft als het ware ook de zonde op zich gevoeld. Ze waren niet zijn zonde, maar het voelde alsof het zijn zonde waren. En aangezien Jezus het lam is dat geslacht is sinds de grondlegging der wereld, heeft hij die zonde gevoeld.
Maar had er geen ervaring.
Hij heeft het niet zelf gedaan. Maar toen ze op hem gelegd werden, toen voelde het alsof het zijn zonden waren. En in die zin had God een kennis van goed en kwaad. Maar nooit is er in de Godheid zelf een zonde geweest. Alleen op deze manier overgedragen. Kijk, Jezus voelde de zonde zoals wij ooit zijn gerechtigheid zullen voelen. Namelijk alsof het onze eigen gerechtigheid is. Maar het is zijn gerechtigheid. En zo is het ook met de zonde.
Maar er zijn wel eens mensen die een filosofie lanceren, die zeggen, ja, die mens moest wel zondigen, wil die een onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad.
Ja, maar dat is niet waar, hè?
Nee, maar je kan zeggen, voor de zondeval, het verstand van de mens was zo, dat hij toch dat begrip had, laten we zeggen, hij had geen ervaring met de zonde.
Klopt.
Maar hij kon wel begrijpen wat zonde was.
Ja, absoluut.
Ja, want dat is hem
geleerd.
Ja, heel het verhaal van Lucifer en de engelen die uit de hemel zijn geworpen, was hen verteld. Dus in die zin wisten ze ervan.
Ja. Ook de ernst daarvan.
Ja.
Maar niet de gevolgen. Nee. Die zijn aan de hand van openbaar geworden.
Ja, weet je, de gevolgen zijn inderdaad pas op Golgotha zichtbaar geworden. Ja. Dat hebben ze niet geweten. Nou, maar dat er toen opstand was in...
Toen kan je een aantal al... toen werd het wel duidelijk.
Ja, zeker. Zeker.
De ervaring meer.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja, absoluut.
God zei toch van, als je van die boot hebt, dan zul je zeker sterven.
Ja.
Voordat ze gezond waren.
Ja.
De gevolgen waren al gedeeltelijk bekend.
Ja. Maar we lezen dan ook dat wanneer het werkelijk gebeurt, dat ze dan verschrikkelijk schrikken, want ze hebben zich niet kunnen voorstellen wat dood in werkelijkheid is. Dus iets weten en iets ervaren zijn toch twee heel verschillende dingen. God had ons willen behoeden voor de ervaring.
Maar ze hebben waarschijnlijk ook niet, laten we zeggen, heel die lijdensweg van 6000 jaar menselijke geschiedenis hebben ze niet kunnen overzien.
Nee, absoluut niet.
Maar dan vraag je af, hoe ernstig is de zonde geschilderd voor hen?
Hetzelfde kun je zeggen over Satan, want Ellen White schrijft dat toen Satan die opstandigheid in zijn hart kreeg, overzag hij niet waar dit hem toe zou brengen. Maar God moest het laten gebeuren om zichtbaar te maken waar het hem inderdaad zou brengen, namelijk de moord op de Zoon van God. Maar dat hij dat in het begin dus absoluut niet wist. En zo is het ook bij ons. We weten het niet waar het ons toe brengt. Dat wisten Adam en Eva niet, maar dat weten wij ook niet hoor.
Nee. Maar dan denk je soms, ja, we doen iets, maar het is niet zo erg.
En dat is het grote probleem. Want zelfs de kleinste zonde is eigenlijk diep van binnen vijandschap tegen God. Het is gisteren hebben we ook stilgestaan dat zonde niet een daad is, maar de geest van vijandschap, de geest van wetteloosheid, de geest van heilig zijn buiten God om, de geest van onreinheid, al die dingen, en dat uitzicht dan in allerlei verschillende zondige daden. Ja. Maar zelfs de kleinste zondige daad heeft in zich dus daarachter die diepe geest van vijandschap en haat tegen God. En dan uit het zich in een zogenaamd kleine zondige daad. Wat was nou het eten van een stukje fruit? Maar daar zat de vijandschap achter die God wilde doden. En dat werd niet gezien. En dat moest zichtbaar worden op Golgotha.
Er zat die vijandschap bij, laten we zeggen, Eva. Zat hij daar al zo vroeg in?
Op het moment dat zij het woord van God niet meer aannamen en geloofden, en het woord van Satan aannamen, dus dat ze zouden blijven leven en dat ze als God zouden zijn, op het moment dat ze dat geloofden, kwam die gezindheid van Satan, die vijandschap van Satan, die wetteloosheid, die onreinheid in hen, volledig. Compleet, helemaal. Ze hadden niets meer van God en ze hadden alles van Satan.
Dus het was niet een vorm van onnozelheid,
naïviteit.
Het was een kwestie van het woord van God loslaten en het woord van Satan aannemen. En dat had het gevolg dat de Heilige Geest zich terugtrok en dat de geest van Satan erin kwam. Op dat moment volledig. Dus Eva was misleid. Eva was op een bepaalde manier zelfs gehypnotiseerd. Door de manier waarop Satan sprak. Satan die maakte een bepaalde toon in zijn stem. Hij had een bepaald iets, ja ik weet niet hoe ik het moet uitleggen hoor. Maar er wordt beschreven dat hij als het ware, hij snoort het. Ken je dat woord? Zo van, heeft God wel gezegd. Hij heeft heel op een manier gesproken dat zij erdoor gehypnotiseerd was, als het ware. Ze was misleid. Toen zij van de vrucht at, gebeurde er op zich nog niks met haar. Zij hield haar lichtkleed. Ze had wel gezondigd hoor. Maar toen Adam zag wat ze gedaan had, toen heeft Adam wel beredeneerd wat dit het gevolg had. Namelijk dat ze zou sterven. En hij nam een bewuste beslissing om met haar mee te gaan. Hij ging een bewuste opstand tegen God. Adam wist wat hij deed. En toen hij gegeten had, toen viel bij allebei het lichtkleed af. Waren ze allebei naakt en waren ze allebei dood in zonde en overtreding. Volledig slaven van de boze. Omdat Adam het hoofd van het gezin was en heel zijn koninkrijk vertegenwoordigde. Ja.
Dus op dat moment, Marianne, viel ook de natuur zoals we het kenden.
Komen we zo meteen nog op, maar dat is absoluut wat er gebeurde. Adam was dus niet misleid. Eva wel. En hoe God het probleem zou hebben opgelost met Eva als Adam standvastig was geweest, nee, dat weet ik niet. En daar hoef ik ook niet over te speculeren. Maar Adam was niet misleid. Adam wist wat hij deed.
Ja, zo zie je ook, maar dat ook zelfs tot zijn kleine zonde noemen, ten alle tijde ook verstrekkende gevolgen heeft voor anderen.
Dus ja.
We kunnen wel praten over grote en kleine zonden, maar elke zonde heeft een gevolg voor de mensen om daarheen.
Ja. Ja. Ja, we hebben net gelezen, ik ga even terug, over mensen die dicht bij God waren, hè, die liever hun leven wilden opofferen dan bewust een verkeerde daad te begaan, hoe klein ook. Mm-hmm. Omdat die mensen door de geest van God weten wat een verkeerde daad is, namelijk de gezindheid van Satan die erachter zit. En ze zouden liever zelf sterven dan dat ze Jezus zouden zien sterven. Dus ze zeggen niet kruisig hem, ze zeggen kruisig mij. Snap je wat ik bedoel? Kruisig mij. Ik ga liever dood dan dat ik de Zoon van God aan het kruis zie door mijn verkeerde daad. En zo dan moeten wij komen dat hoe klein de daad ook is, dat wij zeggen kruisig liever mij dan dat u daar aan het kruis hangt. En toch hebben ze de zondigheid van hun natuur beleden. Hebben we dit alles hadden we nog niet gelezen, hè? Zullen we die nog lezen? De gevolgen van het eten van de boom der kennis van goed en kwaad worden openbaar in het geestelijk leven van ieder mens. Er is in zijn natuur een neiging naar het kwaad, een macht waaraan hij, zo hij niet geholpen wordt, geen weerstand kan bieden. Dus we hebben hulp nodig om het overvragen. Nu komen we dus bij dit plaatje, waarin afgedeeld is hoe wij dus nu, als bekeerden zoals wij zijn. We hebben een gedegeneerd lichaam, de Heilige Geest, het eeuwige leven, Gods leven is in ons en dat is zonderloos. Maar er is ook een zondige natuur en die besmet, die wordt voortdurend besmet. En daarom is de Heilige Geest en de middelaar nodig. En dat is zuivere protestantse leer. Dit is wat Luther leerde. Hij zei, we zijn gelijktijdig zondig en zonderloos. En dit is wat hij bedoelde.
Dat is een mooie illustratie.
Ja, dat is hem. Dat is hem. Dus dit is gegronde leer wat ik hier heb laten zien. Nu, over het gevolg nadat Adam zondigde. De aarde was zijn koninkrijk, hè? Hebben we gisteren met elkaar bestudeerd. En hij heerste over heel zijn koninkrijk, maar nu was er iemand anders gekomen die heerste over dat koninkrijk. Nu is er een bepaalde uitspraak van God over de aarde. En er staat, de aarde is omwille van u vervloekt, met zwoegen zult gij daarvan eten, al de dagen van uw leven, in Genesis 3 vers 17. Als nou de zondeloze Adam een zondeloze schepping had waarover hij heerste, dan was die zondeloze schepping een beeld van zijn zondeloze natuur. Ja? Kun je me volgen? Maar op het moment dat hij gezondigd had, was er dus in zijn hart iets veranderd. En heeft de Heere, de aarde is dus vervloekt omwille van u. Dat wil zeggen, de aarde zou vanaf dat moment niet alleen meer het goede voortbrengen, maar ook dorens en distels, het kwade. En dat zou een beeld zijn van het hart van Adam. Dat er dus altijd dorens en distels zouden opkomen. Dat de aarde een beeld is van ons hart, dat kunnen we lezen in Jeremia 4, in Hosea 10, in Matthäus 13. Maar ik neem aan dat jullie dat allemaal weten, hè? Dat de Heer zegt van de aarde, dat is ons hart, daar wordt het zaad van het evangelie in gezaaid. Maar als het zaad van het evangelie daarin is gezaaid, dan moeten wij dus bedenken dat deze aardbodem die wij hebben, dat die nog steeds vervloekt is. En ook al komt het zaad van het evangelie erin, er komt ook nog onkruid omhoog. Wie heeft er een tuin zonder onkruid?
Nu wel.
Op dit moment. Zonder onkruid.
Er liggen allemaal tegels op. Ja. Ja,
maar de Heer zegt al dat die stenen weg moeten doen.
Nee, maar het gaat van stenen. Het is een groeiende onkruid.
Tussen de tegels, ja.
Ik heb onkruid zonder.
Ja. Niemand op deze wereld. Er is geen één stukje aarde, waar dan ook, wat zonder onkruid is. En ik heb wel eens Leo den Oude, die ook zo heel graag zijn tuin goed heeft. Hè? En als je daar komt, dan staat hij er ook goed bij hem. Maar dan zegt hij ook van, ik graaf echt diep om de wortels van het onkruid eruit te halen. En is dat er gelukt om er geen onkruid meer te laten komen? Blijft altijd komen.
Maar Marianne, er is ook mooi onkruid, moet ik wel zeggen.
Ja,
ja, echt wel.
Ja, dat klopt. Misschien is niet alles wat wij onkruid noemen onkruid. Nee. Dat is allemaal waar. Maar het punt gaat erom dat de aarde dus dingen voortbrengt die niet goed zijn. En zo zijn wij. Dat is ons menselijke hart.
Ik kan ook zeggen, de aarde brengt dingen voort die wij niet willen.
Waar wij altijd aan moeten werken, om dat op te ruimen.
Wildgroei.
Wildgroei, ja.
Marion, het is ook heel goed toepasselijk, weet je, als je het illustratie van menselijk hart. Want als het menselijk hart is dus een hakvolk onkruid. Op het moment dat je je zonde beleidt van wordt vergeven, is dat onkruid weg. Maar komt niet terug de volgende dag, want het staat er gewoon weer.
Mm-hmm.
Het wil niet zeggen dat je tuin dan gelijk onkruidvrij is. Zie daar, het zit nog steeds in diezelfde grond.
Ja.
Dat is onze zonderlijke natuur. Ja. Zonderlijke natuur, het blijft gewoon.
Ja. Nou, dit hele punt hè, is een grote struikelblok voor de gemeente. En nu ga ik met jullie een stukje bestuderen over hoe dit een struikelblok is voor de gemeente. Om deze leer aan te nemen. Voortdurend is de gemeente erop, zijn er sommigen in de gemeente die erop uit zijn om te zorgen dat die tuin van de gemeente helemaal onkruidvrij is. En dat zal nooit lukken. Maar er zijn er ook die zeggen van ja, nou dat is nou eenmaal, laat maar groeien. Snap je wat ik bedoel? En Jezus wil eigenlijk dat wij voor de wederkomst deze leer over de zondigheid van ons menselijke hart grondig kennen. En daarom heeft hij een boodschap van Laodicea gegeven. En die boodschap van Laodicea, die klinkt heel negatief, omdat er allerlei dingen over ons gezegd wordt, hè, dat wij ellendig en jammerlijk en naakt zijn. Maar het gaat wel over het volk dat voorbereid wordt op de wederkomst. En dus deze zondigheid van hun natuur moet leren kennen. En laten we daar eens naartoe gaan. Openbaring 3, vers 14. Vers 14. En schrijf aan de engel van de gemeente te Laodicea. Laodicea betekent volk van het oordeel, hè? Jullie weten dat. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige. Het begin van de Gods schepping. Dus hier is Jezus die zich voorstelt als de getrouwe en waarachtige getuige. Hij is, alles wat hij zegt, is betrouwbaar en is waar. En een getuige treedt op in een rechtszaak. Hè? Wanneer wij in het oordeel komen, dan is daar, komen wij voor de rechter en daar is een getuige. Iemand die getuigt van wat waarheid is. Vers 15. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spugen. Dat u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat u juist ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Even tot zover. Hier zegt de Heer iets over ons. En het is niet zo dat Laodicea mensen heeft die opeens zoveel slechter zijn dan alle andere mensen die ervoor geweest zijn. Maar in het licht van het oordeel moeten wij dus tot erkenning komen wat onze gevallen natuur is. Die zondige natuur, die vervloekte grond. En daar wil de Heer op ons op wijzen. Nu wil ik met jullie gaan kijken hoe deze Laodicea boodschap is ontvangen. Is hier een aanwijzer op, Riley?
Ja,
dat bovenste? Oh ja. Kijk, in 1798, daar vlak daarna begon de eerste engelboodschap. En dat wil zeggen dat aan de hele wereld een boodschap werd verkondigd over de wederkomst van Jezus. Dat mensen de Bijbel gingen onderzoeken en op allerlei verschillende plaatsen in de wereld werd er verkondigd dat in 1844 zou de Heer terugkomen. In geloof volgden zij Jezus in dit opzicht. Daarna, vlak voor 1844, kwam de tweede engelboodschap. Vlak daarvoor. In de zin van, Babylon is gevallen. Alle kerken die boodschap niet aangenomen hadden, die waren gevallen en afgeweken. En zij gingen verder in geloof tot 1844. Dus alles was in geloof en op het woord van God. Maar na 1844 had de derde engelboodschap moeten komen. Maar de derde engelboodschap zegt ons, hier zijn zij die de geboden van God en het geloof van Jezus hebben. Maar dat is niet gebeurd. Het volk is niet verder gegaan in geloof. En Anwar zegt dan dat in die periode de Laodicea toestand kwam. Die lauwheid. Omdat zij dus in plaats van doorgaan in geloof en vertrouwen op wat de Heer zou doen, eigenlijk hun eigen werken gingen doen. Ze waren, het volk van God was erachter gekomen dat de Sabbat, de wet van God, die moest gehouden worden en ze gingen dat ook doen. Het punt is dat zij voortdurend daarmee zelf trachten Gods wet te houden. De Heere zag dat steeds maar verder ging dat die toestand van Laodicea kwam. Daar zullen we zo meteen nog verder over praten hoor. Maar in 1888 zond hij een boodschap dat die gerechtigheid van God, die komt niet door werken van de wet, maar die komt toch door geloof. Dus de Heere wilde dat deze Laodicea boodschap geven om ons te laten beseffen dat wij het niet zelf kunnen, maar dat hij in ons die zondige natuur wil uitdagen en zijn gerechtigheid aan ons wil geven. De boodschap die van het reinigen van het heiligdom. Nu is het zo dat dat niet is aangenomen. En wij nog steeds eigenlijk die Laodicea boodschap moeten aannemen voordat wij verder kunnen gaan naar die voltooiing van het werk van de Heilige Geest. Misschien, zijn hier vragen over, misschien kan ik beter vragen beantwoorden dan...
Moet dat dan collectief zijn?
Hoe bedoel je met collectief zijn?
Aannemen, want je zegt van niet de Laodicea boodschap niet aannemen, dat zo is. Is dat dan wereldwijd gebeuren?
Nou, het is zo dat ieder voor zich moet natuurlijk die boodschap aannemen, persoonlijk. Maar als God een boodschap zendt aan zijn volk, dan over de natuur van de mens, en zijn volk als geheel wijst het af, of de leiders wijzen het af, dan kan God dus niet verder gaan. Dat blijkt wel. Want we zijn nog steeds hier. Dus de boodschap over onze zondige natuur is niet begrepen. Dat is mijn punt.
Mensen die er een commentaar op geschreven hebben, rond 1888, daar is het volk weer terug de woestijn.
Ja, kijk, en deze illustratie geeft ook aan dat we als het ware terug de woestijn in zijn gegaan. Ah. Ja, klopt. We zullen een paar teksten lezen. Ik heb hier een stukje van Sister White. De geschiedenis van het oude Israël is een treffend voorbeeld van de ervaringen die de Adventisten in het verleden hebben gemaakt. God leidde zijn volk in de Adventbeweging zoals hij de Israëlieten uit Egypte leidde. Hun geloof werd door de grote teleurstelling op de proef gesteld. Dus dat is 1844, hè, de grote teleurstelling. En dat was een proef van hun geloof. Dat was ook het geval met de Hebreeën aan de Rode Zee. Als ze waren blijven vertrouwen in de hand die hen in het verleden had geleid, zouden zij het heil van God hebben gezien. Als allen die eensgezind hadden samengewerkt in 1844 de boodschap van de derde engel hadden aangenomen en haar hadden verkondigd in de kracht van de Heilige Geest, zou God hun inspanningen hebben gesteund. Een stroom van licht zou over de wereld hebben geschenen. De bewoners van de aarde zouden al jaren geleden zijn gewaarschuwd. En het afsluitingsakt zou al achter de rug zijn geweest en Christus zou al terug zijn gekomen om zijn volk te verlossen. De boodschap van de derde engel, als we die hadden aangenomen en verkondigd. Dus wat had er moeten gebeuren na 1844? De mensen hadden naar buiten moeten gaan. Ze hadden de boodschap van de wet van God moeten verkondigen. Met het geloof dat wat hij in het verleden gedaan heeft, dat hij ons zover zou brengen, dat die wet ook door ons gehouden zou worden. Want wat gebeurde er? Er kwam strijd met anderen en ze gingen de wet verdedigen. Van dat ze gelijk hadden over het Sabbat vieren of over de toestand van de doden of over de dienst van Jezus in het heiligdom of over het betalen van tiende of je noemt het maar af. Alles werd een strijdpunt.
Ja, ik las gisteren iets, ik weet niet precies wat stond, maar dat wij de wet hebben verkondigd, zullen doen als de bergen van Gelgotha.
Als de heuvels van Gelgotha. Dat klopt, omdat Christus er niet in was in die verkondiging. Het geloof in Jezus was dus essentieel. We hebben geleerd dat de Heilige Geest in ons komt door het horen van het woord en het geloof in Jezus. Nu hebben zij het woord gehoord en ze zijn op dat punt zelf verder gegaan door dat woord te verdedigen. Maar ze hadden ook geloof in Jezus moeten hebben dat hij het in hun zou tot stand brengen. En dat is waar het dan ontbrak. En waar we dan nu zoveel moeite mee hebben, is dat we nog steeds hier zijn en nog steeds dus blijkbaar moeite hebben om te geloven wat Jezus wil doen voor ons. Maar om zo ver te komen, laten we verder gaan. En laten we het voorbeeld van Mozes, want het hele punt over het vergelijken met Mozes en met ons, dat heb ik gedaan om dat te illustreren aan de hand van de ervaringen die Mozes heeft ervoord. Exodus 6, laten we daar naartoe gaan. En dit is een illustratie. Exodus 6. We lezen in Exodus 6 vanaf vers 5. Zeg daarom tegen de Israëlieten: ik ben de Heere, ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware straf verrichten. Ik zal u tot mijn volk aannemen. Ik zal u tot een God zijn. Dan zult u weten dat ik de Heere uw God ben, die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u brengen in het land waarvoor ik mijn hand opgeheven heb, dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou. Ik zal het u in erfelijk bezit geven. Ik, de Heere. Welke belofte werd hier gedaan aan Israël? Welk land werd hen beloofd?
Het beloofde land. Israël, de nieuwe aarde.
Heeft de nieuwe aarde. Want Abraham, Isaac en Jacob, die hebben nooit iets bezeten in het aardse Kanaan. Nee. Ze waren vreemdelingen. Dus wat zegt de Heere hier? Ik wil jullie uit de slavernij brengen en ik zal het doen. Ik zal jullie in het beloofde land gaan brengen. En het Israël op aarde was een onderpand van het beloofde land in de hemel. Dus ze zouden wel naar Israël geleid zijn, Palestina, maar dat was een onderpand van die eeuwige erfenis. Hoeveel keer hebben we hier gelezen in dit stukje van wat de Israëlieten moesten doen?
Niks.
En geen één. Alles is wat de Heere zou doen. En dat is wat hij beloofde. Nu gaan we naar hoofdstuk 19. En nu komen ze bij de Sinaï, waar ze dus een ontmoeting met God zullen hebben. God spreekt tot hen daar. En wat gaat hij zeggen? Vanaf vers 3. Toen kwam Mozes omhoog naar God en de Heere riep tot hem vanaf de berg. Zo moet u tegen het huis van Israël, het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arends vleugelen gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. Mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt. Wat wil dat zeggen? Het woord van God aannemen in geloof. Is dat wat er gevraagd werd? Dat is het enige wat God vroeg was. Geloof, kijk naar je ervaring tot nu toe. Wat heb je zelf kunnen doen om die tocht door de woestijn en door de zee en die bevrijding uit Egypte te bewerkstelligen? Niets. Dat heb ik allemaal gedaan. nu breng ik je hier en ik ga je in het beloofde land brengen. Neem dat dan aan wat ik ga doen. Maar wat zei het volk?
All that the Lord says we will do.
Inderdaad. Vers 8. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen.
En ze hadden moeten zeggen: alles wat de Heer gesproken heeft, zal hij doen.
Juist. Dat is het, Ricky.
Ja.
En dat is wat de Adventisten in 1844 ook hadden moeten zeggen. Ja. De Heer zegt dat wij het geloof van Jezus en de geboden van God zullen hebben. Wat de Heer zegt, zal hij doen. Maar dat is niet wat we deden. We zeiden, ja, wat de Heer zegt, zullen wij doen. En daarom neem ik deze vergelijking. Dat is wat er gebeurde. En wat moet de Heer nou met dat volk?
Ja, niks.
Het enige wat hij kan doen is aan ze laten zien wat die wet dan is. Dus met groot geweld en indrukwekkende aardbeving. En zo erg dat zelfs Mozes staat te beven. Wordt die wet verkondigd vanaf de Sinaï. Waarom? Alles wat ermee te maken had, hè? De aardbeving, de lichtflitsen, de stemmen, de trompetten, het vuur. Alles sprak van deze wet. Als je die zelf probeert te houden, brengt het dood. Het moest zo erg zijn dat ze gingen beven en zouden zeggen, oh, wij kunnen het niet, bedoel het alsjeblieft. Zodra die wet gesproken was, zeggen ze nog een keer tegen Mozes, wij zullen het doen. Ze hebben het niet geleerd. Dus God had de wet gegeven en ze zeiden, ja, we zullen het doen. Ik meen dat het staat in 24, hè? Even kijken. Ja, hoofdstuk 24. Dat is dus nadat ze dat vreselijke meegemaakt hebben op die berg waarbij Mozes zelfs stond te beven. En dan vers 3. Mozes kwam terug en vertelde al de woorden van de Heer en al de bepalingen aan het volk. En toen antwoordde heel het volk eenstemmig en zij zeiden, alle woorden die de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Wat deed de Heer daarna? Wat kon hij nu nog doen? Hij gaf nog veel meer verordeningen en bepalingen aan Mozes. Hij gaf de herfdomsdienst, dat is waar, om een illustratie te zijn. Maar hij gaf ook boeken en geschriften en nog maar meer om die wet te verduidelijken. Als je dan leest, dan heb je allemaal wetten over van alles en nog wat. Over onreinheid en over hoe mannen en vrouwen en alle bepalingen over hoe ze met elkaar moesten omgaan. En allerlei bepalingen. Waarom is dat allemaal gegeven? Om de Israëlieten zover te brengen dat ze het wel zelf konden doen. Of om ze nog meer tot het besef te brengen, jullie kunnen het niet doen. Galaten 3 vers 19. Waartoe dient de wet? Ze is eraan toegevoegd omwille van wat? De wet werd van de Sinaï gesproken omdat het volk gezegd had, wij zullen het doen. Als ze dat niet gezegd hadden, hè? Als ze gezegd hadden, heren, doe, zullen wij geloven en zult u doen, was die wet niet op die manier van de Sinaï gesproken. Als ze daarna geloofd hadden, nadat ze dat meegemaakt hadden, zeiden, oh heer, oké, u zult het doen, dan hadden al die verordeningen en bepalingen van Mozes niet nodig geweest.
Het enige wat er heeft doen was, je moet geloven.
Je moet geloven. Neem mijn woord aan en geloof. En ik zal je daar in dat beloofde land brengen. En als jullie dan in dat beloofde land zijn, dan zal de Messias komen. Die zal voor jullie sterven. En jullie zullen met mij naar het hemelse Kanaan kunnen gaan. Dat is wat hij gezegd heeft. Maar die wet is erbij gekomen vanwege de overtredingen. Omdat ze dachten het zelf te kunnen doen. En lees het niet in Galaten 3 vers 10. Vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Wat betekent dat? Vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Wat vraagt God van ons? Als hij de wet laat zien, hè, dan zegt hij tegen ons, je moet die wet houden vanaf je eerste ademtocht tot je laatste ademtocht in al zijn volheid, in alle omstandigheden, zonder één keer af te wijken, in al je gevoelens, in al je gedachten, in alles. Wij moeten dan staan van, wow, dat kunnen wij niet.
Ja, dat duurt maar in mij, want dat kan niet.
Dat kunnen wij niet. Want we moeten alles doen wat in het boek van de wet staat om dat te doen. En er is er maar één die dat gedaan heeft. Ja, ik ga over... Oh. Ja. Er is er maar één die alles gedaan heeft wat in het boek van de wet geschreven staat. En dat is Jezus. Vanaf zijn eerste ademtocht tot zijn laatste is hij degene die aan de eis van de wet heeft voldaan en niet één ander persoon ooit. Want als we, al zouden we helemaal rein leven van, zonder in gedachten, gevoelens of motieven en we zouden dan één keer struikelen, dan is het voorbij. Dan kunnen we niets meer doen om dat goed te maken, want de wet eist dat we alles doen, altijd. Snap je het? Dus die wet, die kwam om te laten zien aan de mens hoe zondig en zwak we zijn. En daarom wordt over de wet gezegd dat het een tuchtmeester is, hè? Een leermeester. In de NBG-vertaling staat tuchtmeester, dat blijft bij mij erin zitten. Ja. Maar de nieuwe vertaling die ik nu gebruik zegt leermeester. In Galaten 3 vers 24, zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Zie je het? Dus geloof maakt ons rechtvaardig, niet de wet. Het houden van de wet maakt ons nooit rechtvaardig. Kan het ook helemaal niet doen. En nu gaan we het toepassen op onszelf. In 1844, en vandaar dat ik dit opbreng, toen heeft de Heer ons een geweldige boodschap gegeven. Tot 2300 avonden en morgens heeft hij gezegd, dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Dat heiligdom, dat zijn wij. We hebben het hier het hele weekend al over. Wij zijn het tempel van de Heilige Geest. Die zal gereinigd worden. Dat is wat de Heer zegt. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga jullie tempel reinigen. Dat zegt hij ook in Openbaring 14 vers 12. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. Het ene is een voorzegging, het andere is de uitwerking. Dat is de uitwerking van wat daar staat. Zien jullie dat? Dat is de belofte die we hadden gekregen in 1844. Maar we hebben niet gezegd, Heere, doe het maar. Nee, we hebben gezegd, wij zullen het doen. En wat deed de Heere? Hij gaf ons de geest der profetie. Er werden geschriften gegeven, er kwam een profeet. En die profeet ging schrijven. En zoals de wet aan Mozes werd gegeven, werd ons de geest der profetie gegeven. Alan White ging schrijven dat wij de toestand van Laodicea hebben. Ze ging zeggen tegen het volk van God, neem die boodschap van Laodicea aan, want daar staat in dat jullie ellendig en jammerlijk en arm en naakt en blind zijn en dat jullie het niet kunnen doen. Maar daar luisterde het volk niet naar. En zo moet de geest der profetie onze leermeester zijn. En weet je wat er gebeurde? In 1888 kwam er een boodschap die ons het geloof had moeten brengen om het Kanaan binnen te gaan. Ja? Maar die boodschap is niet aangenomen. En het gevolg was dat Ellen White nog veel meer ging schrijven. Nog veel meer boeken kwamen. Nog veel meer boeken met instructies. Net als Mozes. Nog veel meer ging hij schrijven. Ellen White ging om. Ik geloof dat Ellen White meer dan 50 boeken heeft geschreven. Hè? En dat er daarnaast nog heel veel publicaties zijn. Waar misschien nog wel 50 boeken mee gevuld kunnen worden. Ik vraag jullie, is er iemand in deze wereld die alle 50 boeken heeft gelezen, bestudeerd en in zijn leven heeft toegepast?
Nee.
Is er iemand? Is er iemand die ernstig bestudeerd heeft alle 50 boeken die Ellen White geschreven heeft? Is er iemand hier?
Ik denk wel.
Er is niemand hier, echt niet. De geest der profetie is ons gegeven, net als de wet van Mozes, om ons te doen beseffen hoe zondig wij zijn. Wat gebeurt er als je een boek oppakt van de Advent Home? Of het hospitistische huisgezin. Of het hoe leid ik mijn kind. Ja. Of dat soort boeken. Pak het eens op. Pak eens op boeken die gaan over geestelijke gezondheid. Geest, karakter en persoonlijkheid. Ga eens lezen in boeken die gaan over dieet en voeding. Ga eens lezen over hoe leid ik mijn kind. Ga eens lezen over medisch zendingswerk. Ga eens lezen over de daad bij het woord. Wat is het effect van het lezen? Oh heren.
Ja.
Oh heren. Ja. En dat is de bedoeling. Maar er zijn een heleboel mensen.
Die denken, hey, ben je dan nog maar.
Nee, er zijn een heleboel mensen die zeggen, dit moeten wij doen.
Ja.
En het grote probleem met de adventbeweging is dat wij nog steeds zeggen, dit moeten wij doen. Die zelfs elkaar criticeren en zeggen van, Ellen White zegt, dat moet je doen. Ellen White, wat de bedoeling is, hè, als je dat allemaal ziet, die enorme boeken, denken jullie dat als we straks de luide roep gaan doen, dat we van deur tot deur gaan met 50 boeken onder de arm? Het grote punt is dat als wij Christus aannemen, in geloof, dat alles wat hij geschreven heeft, in ons leven tot uitwerking zal komen. Want de Heilige Geest zal het doen. En dan zal alles wat ze geschreven heeft vervuld worden in ons. Het is moeilijk, hè, om het helemaal te lezen.
Nou, nee, weet je, ik ben nou met de boekenkleur bezig, dus dat is een veiligheid. Maar sommige van had ik al gelezen, maar dan lees je opnieuw, maar in andere ben je nog bezig.
Ja.
En dan komt er iets over, oh, dan ben je even dat boek opzoeken. Ja. En zo ben je op een gegeven moment 6, 7 boeken tegelijk
geweest. Ja. Maar ik ben wel blij met de boekenclub, hè?
Nee, maar de geestenproefensie is heel nuttig.
Ja.
We hebben ook boeken zoals De Wens der Eeuwen en Patriarch en Profeten, die ons heel veel inzicht in de Bijbel geven.
Ja.
Maar we hebben ook boeken die ons heel erg wijzen op waar onze fouten zitten. En daar heb ik het nu vooral over,
ja, ja, ja.
Over die boeken heb ik het nou. Ja. Dus begrijp mij niet verkeerd. Schaf de geestenproefensie niet af. We hebben het absoluut nodig. Maar als wij het willen gebruiken om daarmee onze gemeente te reinigen, dan zijn we verkeerd bezig. Dat is wat ik wil zeggen. Maar, ik weet niet met de volgende. We gaan zo hier zo meteen mee afronden, want we gaan dus bijna 12 uur. Wat wil je zeggen?
Ja, jij zegt dat als we nou tijdgebied kunnen gebruiken om de gemeente te reinigen, dan zijn we verkeerd bezig.
Ja, dus als wij, ja, omdat wij dan bezig zijn, wat wij zullen doen. Kijk, weet je, het punt is dat zodra er een afscheiding komt, we hebben ook in de adventbeweging, de reformatie, hè, die dan zien dat allerlei zonden is in de gemeente, en dan de uitloop treden om een zuivere gemeente te hebben.
Ja.
Maar wij zijn vergeten dat wij die vervloekte aarde hebben,
ja,
waar altijd weer dat onkruid op komt. Ja.
Maar dat zouden we heen gaan,
hè? En die Laodicea-boodschap is dat we aan moeten nemen. Dus ons afzonderen van de gemeente, omdat daar onreinheid is, dat lukt nooit, want we nemen het onreine met ons mee.
Ja.
Dat is het punt. Zijn er dingen die jullie hierover willen zeggen?
Er zijn dingen die moeten we zeker.
Ja, daar is het goed om nu pauze te hebben. Dan kunnen we sowieso nog wel met elkaar praten. En dan kunnen we straks weer misschien weer verder gaan. Maar duidelijk, zover?
Ik denk dat we met de mensen niet alleen zelf op een lekker moeten worden, dat het wel niet goed is.
Ja.
Ik had iemand soms ook weer over, heb je het gelezen dat dat beter voor je is? Ik kan niet zeggen van, jij moet dat doen, want dat is dan...
Nee, precies. Je moet het toch zelf
doen,
ja. Dus het niet lezen van een geestenproefensie is ook verkeerd, hoor. Want dan kom je niet tot het besef hoeveel je tekort schiet. God heeft die profeet ook gegeven voor ons om ons te helpen, omdat we aan de wet alleen dus niet genoeg hadden, hadden we dit extra nodig, net als bij Mozes. Die moest ook steeds meer.
Dat moet je lezen, dat is interessant. Maar je kan niet zeggen van, wat erin zit, moet jij doen, dat kan.
Nee, dat kan niet. Nee.
Dat moet je zelf ook beseffen, kan het gaan. Dat is verkeerd, dat moet ik zo doen.
Ja.
Oké.
Zullen we misschien met elkaar afsluiten en een zegen vragen aan Riley? Wil jij dat doen?
Ja, maar. Daar komt die op.